S van succes.
Hoe oud was jij toen Oorlog en Terpentijn verscheen? De jaren van verstand, 62. Ja. Ik was bij die avond, hè, de voorstellingsavond.
Je hebt de voorstelling gedaan. Ja.
Dat was een heel bijzondere avond.
Ja.
Op meerdere vlakken.
Ja.
Ook omdat hij al weken op voorhand hopeloos uitverkocht was.
Mm-hmm.
Er was iets. Mensen voelden dat er iets ging gebeuren. Dat dat boek iets ging doen.
Mm-hmm. Ja.
Nu heb ik niet al je vorige boekvoorstellingen meegemaakt. Maar dat is niet altijd zo geweest.
Nee, dat klopt.
Wat is er toch gebeurd? Hoe kan dat toch opeens veranderen dat jij van de moeilijke schrijver een held bent geworden die wereldwijd gelezen wordt? En overal vertaald? Niet dat je nooit vertalingen hebt gehad daarvoor, maar je snapt wat ik bedoel.
Ja.
Van waar dat succes?
Ik heb geen idee. Ik heb natuurlijk wel verklaringen. Ten eerste heb ik op een... in welk dialect is het ergens in West-Vlaanderen te zeggen? Ik heb bloed gestekt.
Bloed gestekt?
Ik heb bloed gestekt. Ja. Ja. Plotseling heb ik op een ader, zat ik op een ader. En die ader zat blijkbaar heel diep in collectieve imaginatie.
Ja, maar het was ook een van jouw aders.
Ja, omdat ik natuurlijk midden in die samenleving leef. Dat was eigenlijk al het geval in Amerelbeek. Dat is een typisch Vlaams boek. Als Groenberg een beetje plagend in NRC zei dat ik nu een volksboek had geschreven, dan dacht ik, hij heeft Amerelbeek niet goed gelezen. Dat was een parodie op een volksboek.
Mm. Wat zeg je dat lieftallig? Een beetje plagend.
Ja.
Nee.
Maar Oorlog en Terpentijn, volgens mij, heeft een beetje het effect van Stoner van John Williams.
Mm.
De ontroering komt voort uit het feit dat hier een naamloos mens het prisma is van alle grote conflicten van zijn tijd.
Mm.
En dat zijn lijden naar binnen slaat. En dat is volgens mij het thema. Het tweede grote thema is de tijd. Wat doet de tijd met ons? Als we in stilte lijden. Wanneer we naar schoonheid verlangen. Wanneer we diep geschonden zijn. Wanneer we onze vrienden met hun ingewanden uit hun lijf hebben zien liggen roepen naar hun moeder. En dan naar de kerk gaan zitten janken. Dus ik denk dat daarin iets geraakt is dat veel verder gaat dan een Vlaamse geschiedenis.
Hmm.
Omdat je daar het lijden van een hele generatie in ziet. Dat ik dankzij de cahiers van mijn grootvader heb verwerkt. Want men moet niet denken dat dat docufictie is, zoals sommige mensen denken. Die gaan ook bedrogen uitkomen als ze de cahiers van mijn grootvader onder ogen gaan krijgen. Hierin zit evenveel inventie als in al mijn boeken. Maar er is daar een soort erkenning zoals bij Stoner. Ja. Blijkbaar heeft men behoefte aan verhalen over dat soort mensen die het heldendom niet op zich nemen. Ik was kort na de verschijning van Oorlog en Terpentijn in Berlijn en er stond iets heel mooi geplakt op de ruiten van de metro. Echte helden zien niet als helden aus. Dat vond ik een bijzonder mooie. En toen moest ik opnieuw aan mijn grootvadertje denken. Echte helden zijn niet geïnteresseerd in al dat soort heldere lul. En dat ontroert de mensen.
Ja.
Dat denk ik wel.
Ontroering, misschien is het zo simpel, hè? Misschien is dat wel het cruciale woord, ontroering.
Ik heb inderdaad in dat boek veel meer onomwonden laten zien waar de ontroering schuilt.
Hmm.
Voor de rest is dat boek even postmodern of niet postmodern als al mijn boeken. Als je kijkt naar de disruptieve vertelwijze, disruptieve tijd, dat heeft alle kenmerken van al mijn andere boeken. Dus absoluut geen sprake van een breuk.
Wat ze dient nog eens even gezegd, blijkbaar.
Ja, ja, natuurlijk moet gezegd worden als je ziet hoe men, men dat verkeerd begint te begrijpen plotseling. En achteraf een breuk construeert.
Die absoluut er niet is.
Niet is.
Nee. Maar heeft het...
maar dat succes is de breuk.
Ja, dat succes is een dat breuk. En de perceptie breuk. En hoe mensen dan tegen je aankijken. En, ik kan me wel voorstellen... Nou ja, je was 62, dan kan je dat wel aan. Dat wil je niet op je 30 meemaken.
Ik ben heel blij dat ik niet op mijn 30ste meegemaakt. Ja.
Dat lijkt me wel.
Ja. Ja.
Want succes is een gevaarlijk dier, hè?
Ja, je krijgt elke dag je suikertje.
Ja. Dus en als de dag je niet die komt...
Zegt, dat is fantastisch.
Ja. En als de dag je niet komt, dan zit je te kloppen op
ja,
het belletje.
Ja, dan denk je, why don't you love me? Ja. Dat is de neurose van de Hollywoodster. Dus daar moet je absoluut ver weg van blijven. Je bent na een tijd ook niet meer gewend dat er kritische besprekingen komen. Ja. Als je hier wel komt, denk je, wat is dat voor een agressor?
Wegvlieg.
Zoals
ja.
Klaus zei, de
ja.
Luisteraar.
Er zit hier iets, ja.
Ik probeer, wat succes betreft, goed in het oog te houden dat wat daar in de buitenwereld mee gebeurt, is een soort van kartonnen replica van mij die 5 meter hoog is. Maar ik sta er nog altijd naast met mijn 1,76 meter. Ik ben nog altijd een gewone mens. Zoals mijn broer zei wanneer hij in New York speelde, ik ben een gewone jongen uit Sint-Mansberg. En daarom speelde hij fantastisch in New York.
Ja, maar je kan
dus je
het wel...
met je voeten op de grond blijven.
Je kan het wel zeggen. Maar het is makkelijker gezegd dan gedaan, denk ik. Als je overal wordt ontvangen, overal wordt gevraagd, overal... is het toch niet makkelijk.
Ja, het kan je uit evenwicht brengen. Het rare is dat ik er heel rustig van geworden ben.
Hmm. Het heeft wel je leven op zijn kop gezet. Ik bedoel, alles is anders. Nee, niet alles is anders, maar de dagindeling is anders, laten we zeggen. Of de weekindeling.
Ik heb de eerste 2 jaar in interviews gezegd, het heeft helemaal niks veranderd. Maar ik leek op die stier die een klap had gekregen van Jeromeke. Hij stond nog overeind en zei, Jeromeke, hij ligt niet neer. En zei, stier weet het nog niet. Ja. Ik wist nog niet dat het mij fundamenteel veranderde. En dat is natuurlijk wel zo. Anderzijds ben ik op geen enkele manier veranderd. Ik ben weer gedichten aan het schrijven in alle eenzaamheid en ik trek mij niets aan wie ze zal lezen of niet. Ik moet mijn eigen waarheid nastreven. Zo pathetisch te zeggen. Ik heb zo snel mogelijk daarna volgend boek geschreven. Dat voor mij heel bevrijdend was. De bekeerling is voor mij een oefening in afstand geweest. Het was soms ook moeilijk, want ik moest ongeveer de halve planeet rond voor Roller en Terpentijn. En zat met mijn hoofd helemaal in die 11e eeuw bij dat meisje. Maar dat was ook goed. Dat was innerlijk afstand nemen. Dus ik kon op het podium komen. Ik heb gelukkig 40 jaar lesgegeven. Dus ik kon op een podium komen in alle rust. En rustig een uur over Roller en Terpentijn spreken. De vraag beantwoorden. En s'avonds op mijn hotelkamer verder werken aan de bekeerling. Op die manier heb ik mezelf, ook al was het maar 2 zinnen. Maar heb ik mezelf mijn stabiliteit gegarandeerd.
Beschermd.
Ja, het werk beschermt je tegen het vorige werk. Ik ontmoet wel eens mensen als David Grossman, backstage. David is dood op door dat ene boek waar hij blijft achteraan lopen.
Maar dat is ook omdat hij natuurlijk door dat ene boek zoveel mensen die hun hele levensverhaal tegen hem komen vertellen. Die moet ook altijd alle pijn van mensen tot zich nemen. Ja,
dus de signeersessies voor die man zijn verschrikkelijk. Dat is een hel. Ja. Hij blijft dat doen. Soms zit hij zo bleek dat ik denk, jongen, ga naar huis en reis de komende 2 jaar niet meer. Dan gaat hij iets aan je hart krijgen. En dat verandert je leven wel. Dat leven op hotel. Dat altijd weer om 5, 6 uur 's middags omhoog moeten. In die energiecurve. Om 7 uur weer op dat podium staan. Tot 10 uur je praat en je sineert. 11 uur je gaat eten. Om 1 uur ga je naar je kamer. Je hebt pas gegeten. Je kunt niet slapen. Je zit vol adrenaline. Je blijft wakker tot 4 uur 's morgens. Om 9 uur 's ochtends moet je een vliegtuig nemen. Dus voor je het weet, ruïneer je je gezondheid. En als je je gezondheid ruïneert, ruïneer je je geestelijk evenwicht.
Het is echt een popster die voor me zit. Hè?
Dus ik ben... Je mag daar rustig
nee, maar je snapt wat ik bedoel. Dat is wel zo.
Dat moet dat bewaken. Ja. En je moet dan leren om je zwaartepunt te behouden. En ik ben inderdaad blij dat het mij niet vroeger is overkomen. Ja. En nu wil ik nog iets zeggen over het woord succes als je mij...
Tuurlijk.
Succes is een woord dat verband houdt met het slagen van een proef in een laboratorium of zo.
Ja.
Succes. Met het goed gaan van een bepaalde onderneming en een doel dat men zich heeft gesteld.
Ja.
Maar wij verstaan het altijd als roem. Laten we dat even uit elkaar halen.
Ja.
Succes is wanneer ik hier dood alleen om 2 uur 's nachts een gedicht recht te krijgen. Dan ga ik slapen met succes. De rest is roem. En dat is fijn. Dat is wat Gottfried Benn noemde... Deinen Affen seinen Zucker geben. Je kent die zin van Rilke wel. Hè? Roem is de som van alle misverstanden... die zich rond een bepaalde persoon groeperen. Dus die bekendheid heeft ook... tot gevolg dat sommige mensen plots voor jou staan en doen. Dat heb je ook.
Afgunst, nee.
Dus dat hoort daar allemaal bij. Ja. Ik bedoel, misschien hebben die mensen gewoon een andere mening over bepaalde dingen. Dus dat is niet eenduidig. Ik heb er ook vrienden door verloren die het contact gewoon hebben afgekapt. Ik moest wel de goede zaak verraden hebben. Ja. Nu ik, zonder dat ik daar zelf iets kon aan doen, boeken verkocht. Dus je leert er mensen door kennen ook, door succes. Allemaal prima. Ik heb in de eerste plaats ervoor gezorgd, ik ben heel erg op mijn zelfbehoud gericht. Ik ben een heel wankel kind geweest, met mijn gezondheid. We zullen het er nog wel over hebben bij de laatste letter. En ik ben heel erg gericht op dat zelfbehoud, mentaal en fysiek. En het grootste geluk wat ik ken, naast het feit dat je gelukkig kunt zijn in de liefde, is dat ik kan schrijven. En daar gaat het om. En ik moet dat op zijn plaats houden.
Vrijwaren.
Vrijwaren. Dat mag niet beginnen schommelen en beven en uit zijn evenwicht raken. En zolang dat kan, is het allemaal goed.